En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden.
Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons uit Johannes 20, vers 17. Waar het woord al dus luidt: Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Heerlijk is het dat Maria Magdalena op het uitroepen, uitspreken van de naam van haar door de Heer Jezus, Maria, tot het geloof is gewekt. Opnieuw weer een sterk geloof mocht ontvangen in het werk en de persoon van de Heer Jezus. En ze heeft dat ook weer met één woord uitgedrukt, namelijk het woord, en de kinderen weten dat ook, Rabboni, mijn meester. De banden van het ongeloof waren verbroken. De donkere nacht was weer voorbij. Maar dat betekent niet, en daar gaan we vanmorgen naar luisteren, dat nu Maria Magdalena uitgeleerd is. Dat nu het onderwijs van de Heer Jezus definitief een einde zou hebben genomen. Nee, integendeel zelfs. Op het paasfeest is er nog heel veel te leren voor Maria Magdalena, maar ook voor u, voor jou en voor mij. En dat gaat de Heer Jezus haar nu leren, en zodanig dat ze ook straks een boodschap mag doorgeven aan de discipelen. We denken na over Maria Magdalena, de boodschapster van goede tijding. Wat Jezus haar daartoe leert, en ten tweede welke boodschap zij aan zijn discipelen brengen moet. Maria Magdalena, een boodschapster van goede tijding. Wat Jezus haar daartoe leert en welke boodschap zij aan de discipelen brengen moet. Wat Jezus haar daartoe leert. Nou gemeente, nog één keer dan. U hebt het begrepen met mij, we hebben het gehoord, dat het uitspreken van die naam Maria zo veel wakker heeft geroepen bij Maria Magdalena, dat de schellen van haar ogen vielen, dat ze inderdaad nu mocht zien dat het niet de tuinman was, maar de Heer Jezus zelf, zo dichtbij. En ze heeft uitgesproken: Rabboni. En toen, wat is toen gebeurd? Daar gaan we nu over nadenken. Toen is ze voor de levende Christus neergevallen in aanbidding. Het was de gewoonte in die tijd, als je aan iemand aanbad, een koning bijvoorbeeld, dat je ook wel de voeten vastgreep. Nou, dat doet hier Maria Magdalena. Die ligt daar aan de voeten van de Heer Jezus en die heeft de voeten van de Heer Jezus vast. Zielsblij. Gelukkig, het oude leven mag weer voortgang hebben. Opnieuw heb ik mijn meester, mijn Heer Jezus weer terug. Maar wat zegt de Heer Jezus nu? En misschien heeft u dat ook wel verrast en verwonderd. Vers 17, Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan. Dat hoor ik toch goed, hè? Raak mij niet aan. Waarom, vragen we ons af, mag Maria Magdalena de voeten van de Heer Jezus niet aanraken? Andere volgelingen van de Heer mochten dat immers wel. De schrift meldt ons van de vrouwen, u leest dat in Matthäus 28... dat de vrouwen Jezus op de paasmorgen ontmoet hebben en er staat, zij grepen zijn voeten en aanbaden hem. En geen enkel woord van verwijt klinkt er dan uit de mond van de Heer Jezus. Dus nogmaals, waarom mag zij dit niet doen? Wij moeten niet denken in de richting van een verkeerde intimiteit. Nee, Maria Magdalena wordt door zuivere motieven gedreven en gedrongen. Zij doet dat op een eerbiedige wijze. Ze pakt Jezus' voet, als ik het zo mag zeggen, in verwondering vast. In liefde houdt ze ze vast. Dus die reden is het niet. De reden is ook niet dat Jezus na zijn opstanding niet aangeraakt mag worden. Want dan zeiden we u al, dat de vrouwen dat wel mochten en bovendien later wordt gezegd tegen Thomas, u kent die woorden, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Dus dat is de reden niet, we moeten verder. Er moet een andere reden zijn waarom Maria Magdalena Jezus niet mag aanraken. Wel, als we de tekst lezen kunnen we het ook weten. Want, zegt de Heer Jezus, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat is dus de reden waarom zij hem niet mag aanraken. Er was iets fouts in het verlangen van Maria Magdalena, hoort u? Het eerste wat het verkeerde was in haar aanraken was dat zij Jezus bij zich wil houden voor goed weer. Jezus zegt in het verbod om hem aan te raken tot haar zoiets als, houd mij niet vast. Maria, denk niet dat je door mij vast te grijpen mij altijd bij je zult houden. Ik zal straks opvaren tot mijn vader. Ze wil eigenlijk weer de oude situatie terug. Nou gemeente, als dat zou gekund hebben, dan had de Heer Jezus helemaal niet hoeven te sterven immers. Dat hij helemaal niet aan het kruis hoeven te hangen. Zij verstaat dus niet ten diepste nog het kruislijden. En zij verstaat ook nog niet wat het Pasen is in de diepste betekenis van het woord. Zij ziet Pasen meer als een feest terugkerend tot het oude. En daar heeft ze zich in vergist. In het paasgebeuren heeft ze zich dus vergist. Terwijl het zo gelovige is en een liefdevolle vrouw die de Heere hartelijk lief heeft, ziet u nog heel wat zwakke plekken en blinde vlekken. Zij die de Heere vrezen, ook vanmorgen, moeten gecorrigeerd worden, telkens weer. Laat u dat doen. Wil u dat? Nou gemeente, daar gaat het om. Wij hebben telkens weer onderwijs van nodig. Maria begeert dus de draad weer op te pakken, zoals ik zei, en doet net of het Goede Vrijdag en Pasen niet belangrijk is en ook nooit er geweest is. Maar de Heer Jezus wil ze wat leren, en wat dan? Namelijk dat een geloofsgemeenschap met de zaligmaker voortaan zal zijn vanuit de belofte Gods, niet meer vanuit de omgang direct lijfelijk aanwezig. Want de Heer Jezus gaat namelijk naar de hemel. Pasen en hemelvaart liggen in één lijn. Er is een schakel van heilsfeiten. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart zitten aan de rechterhand van de Vader. En daar heeft Maria Magdalena nog niet zoveel zicht op. Hij had de Heer Jezus niet gezegd: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus dat eerste, dat werken we eerst maar uit. Zij had te veel op met de lichamelijke tegenwoordigheid van de Heer Jezus dus. Zij wilde de Heer Jezus, anders gezegd, op aarde houden. En dat betekent eigenlijk een halve verlossing. Wat zijn vele van Gods kinderen aan haar gelijk? Zij leven meer vanuit het gevoel dan vanuit de beloften van God. Hun geloof is er naarmate dat ze iets van Gods nabijheid ervaren en de liefde gevoelen. Ze smaken de zoetheid in hun berouw en gevoelen dat de Heer nabij is. Het gebroken hart zal hij immers niet verachten en verstoten. En daarop steunt hun hoop. Ze geloven dat het gebed door de Heer verhoord wordt, omdat ze in hun gebeden ervaren dat de Heer nabij is. Zij geloven dat de Heer een gewillige borg en zaligmaker is, omdat ze gevoelige indrukken hebben van zijn liefde. Ze steunen veel te veel vaak op hun gevoelens. Maar het geloof rust niet op ons gevoel en op de genieting van God en zijn genade, maar op het woord van zijn belofte. Gemeente, daarmee heb ik niet gezegd, en dat zal ik ook nooit zeggen, dat er geen verborgen omgang met de Heere is en dat er dan geen zoetheid van de Heere gesmaakt wordt. Het geloof is geen rationeel gebeuren, dat alleen maar in je verstand zou zetelen. Dat moet u niet denken, dat is ook niet waar. Nee, het is waar wat Asaf heeft gezegd. Mij aangaande, het is goed nabij God te wezen. En David heeft ook de verborgen omgang gekend met de Heer. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Er is dus zeker wel een liefdesgemeenschap met de Heer. En denk ook trouwens aan het Hooglied. Jezus mag gekust worden met de kussingen van zijn mond. Wat is er dan verkeerd? Nou, gemeente, nog even wat scherper. Wel, het bouwen op die zoete, zalige ervaringen met de Heer Jezus. En als we dat gaan doen als kind van God, te gaan bouwen op die zoete, zalige ervaringen met de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus: raak mij niet aan. Want de eerste fout van dat bouwen op gevoel en ondervinding is dat we daardoor van onze ondervindingen vaak de grond maken van de zaligheid. Van je bevinding mag je nooit de grond maken van de zaligheid. En zo spoedig kan het een afgod worden en dat je ook hoogmoedig wordt en zegt: ja, maar wat ik beleefd heb, heb jij niet beleefd. Voelt u? Dan krijg je ook verwijdering tussen de kinderen van de Heere. Dat is de eerste fout. Bouwen dus op je bevindingen. Bouwen, hoort u? Bevindingen zijn onmisbaar, maar je mag er niet op bouwen. Tweede fout is dat wij voor geloof houden wat in werkelijkheid gevoel dan is. Een gevoel of indruk van God, een gevoelige aandoening, dat is niet hetzelfde als geloof. Wat dan, zegt u? Nou, dat is de vrucht van het geloof. Hoort u? De vrucht van het geloof. De grond van het geloof is zo anders dan de grond van het gevoel. Het geloof hangt een afwezige God aan. Jazeker, ik zal de Heere verwachten en verbeiden, die zich voor de huizen Jacobs verborgen houdt. Of, denk aan de woorden, nochtans zal ik op hem hopen. En toen was er niets te zien. Dan is het geloof juist het sterkst. Wanneer er geen gevoel bij is vaak. Nochtans. Dat woordje nochtans. Wat ook in de catechismus zo voorkomt. Alhoewel alle dingen tegen mij getuigen. Dat ik een zondaar voor God ben. Nochtans mag ik geloven op grond van het woord dat de Heer met mij is. Ja, dat is groot. Gemeente, dat is geloof. Kijk, gemeente, dat moeten we leren. De kinderen des Heren, zij die de genade kennen, hebben dat enige mate reeds geleerd. De een meer, de ander minder. Maar het is een doorgaand proces. En zij die geen genade kennen, moeten het zeker helemaal nog leren. Zij moeten leren te rusten op de grond van het werk van de Heer Jezus buiten hem. Zoals het formulier van het heilig avondmaal dat ook zegt. Gemeente, het is toch waar, als je op je gevoelsbelevingen dus rust, dat is een schommelend bootje, weet u. Vandaag voel ik de nabijheid van de Heer en dan zeg ik geloof. Hartelijk in de Heer. En een uur later kan ik in de mist lopen. En dat is tot oneer van God als wij alleen geloven zouden, stel, als we er ook wat bij gevoelen. Het gevoel zegt, vergis u niet, ik zal één deze dagen nog omkomen. Niet waar, dat zegt David toch door de hand van Saul. Maar het geloof zegt, bij de Heer is een uitkomst, zelfs tegen de dood. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Dat is het verschil tussen geloof en gevoel. Maria, er breekt een andere tijd aan. En dat onderwijs, dat moet je straks doorgeven aan de discipelen. Daar zit een heel geweldig stuk onderwijs in. De tijd van de gevoelige omgang. Gemeente, kent u iets van de eerste liefde? Nou, iedereen die iets van de eerste liefde heeft meegemaakt, dat is toch zo heerlijke tijd. Je staat vroeg op en je leest het woord van God en de Heer komt tot je. Je luistert onder de prediking en het is elke keer raak. Het lijkt wel of de Heer voor jou preekt. Weer, telkens weer, teerkost op de weg. Geweldig. Maar het gaat over. Dat gaat over. Er moet geleefd worden ook al meer uit het gemis, opdat je weer hem verwacht en je hand des geloofs leert leggen op het woord van de Heer, op de persoon ook en het werk van de Heer Jezus. Het gaat er niet om, gemeente, ik zal het proberen kort puntig te zeggen nu. Het gaat er niet om in de eerste plaats wat ik ervaren heb, maar wat Jezus deed voor mij. Niet alleen wat God doet in mij, en dat is van belang, maar wat Hij deed voor mij. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, zitten aan de rechterhand van God. En nu moeten we eerlijk zijn, daar hebben ook vaak de kinderzeren maar weinig zicht op. En dan ga je naast Maria Magdalena zitten vanmorgen, denk ik. Het anker moet buitenboord, overboord, in de vaste grond der dingen, in het werk van de Heer Jezus Christus. Dus twee dingen hebben we nu gezien. Dat je teveel kan, je geestelijk leven kan gronden op het gevoel, op de nabijheid van de Heer. En dat je dus ook moet leren op de belofte Gods te leven en vanuit dat werk van de Heer Jezus te leven. Nog een punt, er is nog meer, want hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet, die twee woordjes, nog niet opgevaren tot mijn Vader. Die twee woordjes wil ik nu even de nadruk leggen. Nog niet. Hij is opgestaan. Maar hij is niet opgestaan om op de aarde te blijven. Maria, hoor je? Maar om in de hemel te worden opgenomen. Oh, daar verlang ik zo naar om weer bij de Vader te zijn. Kunt u je voorstellen dat de Zoon van God Jezus zo verlangt om weer in het vaderhuis te zijn, bij zijn geliefde vader. Hij lag toch in de schoot van de vader. En je kan je ook voorstellen dat de vader weer verlangt om zijn zoon hartelijk welkom te heten in de troonzalen van God. Ik, Maria, ga naar de hemel. De opstanding is een doorbraak tot het eeuwige leven. En daarin heeft Maria zich vergist. Zij had er geen zicht op. Maria dacht aan zichzelf. Ja, dat kan ook, gemeente. Dat je ook in het geestelijke leven te veel aan jezelf denkt. Ja, kan dat? Ja, dat kan echt. Ze wil Jezus voor zichzelf houden. Maar Jezus is er niet alleen voor Maria Magdalena. Leest u maar de tekst. Niet alleen ik ben ik voor Maria Magdalena opgevaren. Trouwens, ze krijgt een opdracht. Zeg het mijn broeders. Dus je kan ook te veel bezig zijn op een verkeerde manier, begrijpt u me goed alstublieft, met je eigen geestelijke leven. En dan met de genietingen van de Heere. Als ik hem maar dichtbij me heb. Weet u wel? Dat. En nu klinken de woorden, raak mij niet aan. Zijn dat harde woorden? Gemeente, er zijn mensen, misschien bent u het wel, die willen bemoedigd worden in de kerk. Nou, die willen deze woorden niet horen, misschien. Maar gemeente, het is zo nuttig en heilzaam om ook gecorrigeerd te worden. Om voortgang te kennen in het geestelijke leven is het ook goed dat de Heer een afbraak doet. Afbraak van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Laten wij dan alstublieft niet zeggen, laat het alleen maar zoete, zachte, strelende woorden zijn. En aai me alstublieft over mijn kuifje heen. Nee, zo doet de Heer Jezus het niet. En zo doet een moeder het ook niet. En een vader als dat kind vlakbij de haven loopt. Dan pakt die vader ook dat kind aan. Zegt, kom, je valt in het water. En die dokter zegt ook niet, och, het is onschuldig, u hebt niet zo'n erge ziekte, terwijl het een heel ernstige ziekte is. Voelt u, dat is eerlijke, geestelijke behandeling van de Heer Jezus. Harde woorden? Nee. Ik zeg voluit, nee. Maria moet afgebroken worden, maar de Heer is niet alleen negatief, om het zo maar te zeggen. Maar dat is juist positief, dat negatieve moet dienen om geestelijke groei te ontvangen in de Heer. Want de Heer houdt vanuit Pasen, de paasvorst houdt zijn kinderen vast. Vanuit de hemel ook, is hij de grote voorbidder. Het fundament ligt vast in het werk van Jezus. In de opstanding. En hij mag vanuit daar in de hemel de voorbeden doen. Ik leef. En gij zult leven. Klem u vast aan mijn werk. Klem u vast aan de heilsfeiten die ik heb bewerkt. Wil daar maar uw handen naar uitstrekken, gemeente. En hou ze vast, Heere. En zeg maar, Heere, wil u mijn handen leiden, dat ik het goede vast mag grijpen. En houd u mijn handen vast, opdat ik daarin geworteld en gefundeerd mag worden. Kort gezegd, om de eerste gedachte af te ronden. Jezus zegt tegen Maria, ik ben geen sterveling meer, ik zal nooit meer sterven. Ja, maar als u op aarde was gebleven. Ja. Dat u bij spreken weer gestorven in de gedachten van Maria. Maar dan zou het nog heel lang duren. Nee, Maria. Ik vaar op tot mijn vader. Niet waar? Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Er zit een stuk verlangen in. Ik ga heen naar de hoogste heerlijkheid. Ik zie de poorten van de hemel voor mij opengaan. De toorn van God is voorbij en teniet gedaan. En u kunt straks ook eeuwig bij mij wonen. Ik ga heen om ook voor u plaats te bereiden. Vanuit dat fundament van de opstanding. Ik leef tot in eeuwigheid en ik bid bij de Vader die ook voor ons bidt. Niet waar, zegt Paulus. Ik doe de dood teniet. Ik heb de dood overwonnen. En ik zorg ook voor een doortocht in de eeuwige gelukzaligheid voor allen die in mij begrepen zijn. Gemeente. Dus als u niet, zegt iemand, ja, dat mag, heb u goed geconcludeerd. Als u niet in de Heere begrepen bent, dan ben je op weg naar de eeuwige nacht. Dat is de andere kant. Dan ga je voor eeuwig verloren als God het niet verhoedt en als je niet aanroept in waarheid. Vraag toch, gemeente, of je ook mag delen in dat heerlijke werk van de Heer Jezus. Tweede gedachte. Welke boodschap zij aan Jezus' discipelen brengen moet. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Daar staat ook nog een woordje tussen, maar. Dus het woordje maar geeft ook al aan, je bent toch te veel op jezelf gericht. En jij krijgt een taak. En Maria Magdalena, jij bent er nou uitgesproken de goede figuur voor. Jij heeft dit onderwijs van mij ontvangen. En dan mag je een verkondigster zijn van goede tijding, van een goede boodschap. Zij mag bedroefde discipelen, dat is de heerlijke gemeente, om bedroefde mensen blij te kunnen maken. Nou, dat zij mag die verstrooide, bedroefde discipelen toeroepen dat Jezus ze broeders noemt. Ja. En al zijn ze afgedwaald, al hebben ze veel ongeloof gehad, ze zijn ook lafhartig geweest trouwens, want ze zijn weggevlucht. De Heer Jezus heeft ze meegenomen in zijn dood, hè? Voelt u wel? En ze zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Ja, dat moeten ze nu gaan leren, wat dat inhoudt, gemeente. Het is de eerste keer trouwens dat de Heer Jezus zijn broeders noemt. Hij heeft zijn vrienden genoemd regelmatig. Hij noemt ze nu broeders. Nu de band minder wordt, zou je zeggen. Hij gaat naar de hemel, afstand. Uit het oog, zeggen wij, weten we wel, en uit het hart. Nee, zegt de Heer, ik noem je geen vrienden. Want vriendenbanden kunnen nog, dat kan toch, ja, verbroken worden. Maar broederbanden niet. En dat is natuurlijk geen bloedband, maar het is de band vanwege de oudste broeder. Dat is de Heer Jezus, waardoor ze ook straks hem God Vader mogen noemen. Maar dat zien we zo nog. Dus broederschap is tot stand gekomen door de dood. En door de opstanding. En in de dood, zoals ik zei, heeft hij ze meegenomen. Want zijn doodsvonnis was het hunnen. Ze waren in hem besloten toen hij neerdaalde in het graf. Hij heeft ze meegenomen uit het graf en eeuwig zullen ze met hem leven. Hoort u het, discipelen? Onverbrekelijke banden. Nou, daar, dus ziet u nou dat negatieve, zogenaamde negatieve, een afbraak, heeft een positieve spits. Je mag ze broeders gaan noemen, Maria Magdalena, en jij bent daarbij, ook als zuster in de Heere, in de Heer Jezus Christus. En breng ze die boodschap. Gemeente, dat is toch geweldig dat deze vrouw een boodschapster mag zijn van goede tijding. Een vrouw mag in de gemeente best wat doen, mits dat alles gaat vanuit de schrift. Zij beklimt niet de kansel. Zij neemt niet de taak van de apostel over, dat leest u nergens. Maar ze mag wel vertellen wat de Heer aan haar ziel gedaan heeft en wat voor boodschap zij van de Heer Jezus ontvangen heeft, gemeente. Ze hoeft niet te zwijgen. Dat kan namelijk wel gebeuren als je er helemaal opgaat in hem, in voor jezelf, hè. Een beetje meer egoïstisch gekleurd en getint. En dan ben je steeds maar uit op die gevoelige nabijheid van de Heere. En dan probeer je elke dag maar die gevoelige nabijheid van de Heere te krijgen. En dan vergeet je je taak. Dat staat hier eigenlijk. Ga heen! Daar staat het toch? En boodschap! Kunt u lezen. En ze doet het ook. Vers 18 zegt dat het gebeurt. Ze ging en boodschapte. Dus zij moet haar taak verstaan, ze kan veel nuttiger zijn voor anderen en de Heer heeft ze zodanig bewerkt dat zij het juiste geschikste boodschapster is van die goede tijding. Je kan ook zeggen, ik vind dat zo heel mooi ook trouwens, dat de kroon is op haar levenswerk. Dat de Heer als het ware haar een kroontje geeft, verstaat u mij dan goed in? Dit is nou het mooiste en rijkste en heerlijkste wat jij doen mag, Maria Magdalena. En daartoe ben ik die weg met jou gegaan, door de diepte heen, weet je wel. Die hele weg, dat ze door de zeven duivelen was bezeten en noemt u maar op. Om dit te mogen doen. Dat is de toespitsing. Om groot te spreken van haar koning. En te wijzen, door te verwijzen naar de Heer Jezus. Maria moet boodschappen. Ik vaar op tot mijn vader. Let u op die formulering. Op mijn vader en uw vader tot mijn God en uw God. Jezus maakt daarmee duidelijk dat zijn opstanding slechts een stap was in de richting van de hemel. Hij zal straks een voorspraak zijn voor zijn volk en hij zal ook als voorloper de weg banen naar de eeuwige gelukzaligheid. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Ja, Pasen betekent dat God niet meer rechter is, maar vader is geworden. Kijk, God is van nature, gemeente, ook als u kerkmens bent hoor, rechter, die te alle dagen toornt over de zonde, die de zonde ook niet door de vingers kan zien. Wanneer is God nou vader? Nou, daar krijgen we hier uitstekend onderwijs over. Wanneer de Heer Jezus onze borg wordt, onze middelaar, dan is Hij vader. Dat lees je. Daar hoef je niet moeilijk voor over te doen. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en tot uw vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Ieder kind van God, ieder, zelfs het kleinste kind, de zuigeling, heeft een vader. In die oudste broeder. En wie is die oudste broeder? Dat is de Heer Jezus. Dus wanneer is er sprake van het vaderschap? Volgens deze tekst. Nou, wanneer ik in Christus Jezus ben. Iets van die genade kent. En via hem. Want hij zegt, wie mij gezien heeft immers, heeft de Vader gezien. En ik zal hem ook de Vader openbaren. Nou, dat is nu wat de Heer Jezus vertelt. Niet waar? De rechter is vader geworden. En nu zijn er ook kinderen gods die die vadernaam niet durven uitspreken. Nee, dat is waar. Daar moeten ze oefeningen ontvangen, zeker. Dat is de oefening om ook niet altijd, mag ik het zeggen? Stel dat dat kind altijd tegen zijn vader zegt, meneer, meneer. Ja, dat is toch wel vreemd. Dat is toch je vader, papa. Dus dat kind moet leren te zeggen, papa, Abba, vader, lieve vader. Nou, dat leer je van die oudste broeder. Zoals de kinderen in een gezin vaak iets leren van hun oudste, van de oudste, niet altijd goede dingen, hè, maar laten we hem uitgaan van goede dingen. Die oudste zoon of die oudste dochter van u, die leert die kleine andere kinderen, leert ze ook wat, in haar voorbeeld. En ze, als ze nou maar hoog opgeeft van vader en moeder, dan leren die kinderen daar ook hoog tegen opzien. Het is natuurlijk een zwak beeld, maar u voelt het wel. De kinderen moeten het ook een beetje begrijpen. Nou, die oudste broeder, die spreekt alleen maar goed van zijn vader. Dat kunt u wel indenken. Ah, en daar leren ze het van vader, zeggen toe, zeg het nou maar. Al is het maar eerst onder de dekens. Ik heb het aan oudelingen horen zeggen. Een collega oudeling van mij vroeger. Die zei, ik zeg het vaak. Ik moet het zeggen in beschaamdheid, nog niet zo vaak in het openbaar. Maar ik zeg het wel onder de dekens, lieve vader. Dan is de vrijmoedigheid er nog niet altijd om in het openbaar te zeggen. Die schuchterheid kan er wezen. Maar het moet toch komen tot die doorbraak. Er is dus een misbruik. Het is ook misschien wel een beetje zo gekomen dat wij bang voor zijn in de ene kant. Ik begrijp dat heel goed met u. Ik heb diezelfde vrees op zich natuurlijk wel. Omdat mensen zo makkelijk zeggen, vader, vader. Ja, maar dat betekent nog niet dat er niet een rechtmatige wijze van benaderen is dat je hem wel vader mag noemen. Dus het moet er naartoe. De Heer Jezus zegt dat. Ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader. En dat moet geleerd worden dat vader spreekt. Vriendenbanden kunnen verbreken, bloedbanden niet. In Christus de oudste broeder mogen ze hem vader noemen. En de oudste broeder, de Heer Jezus, ik leer het aan de voeten van de Heer Jezus. Leer ons bidden. En toen heeft hij het onze vader toch geleerd. En u zegt, de Heer Jezus, eigenlijk tegen Maria Magdalena, ik ga verder. Er is nog nooit zo innige band geweest, hoort u goed, dan nu. Want God de Vader blijft ons aan elkaar verbinden, Maria. Jij aan de discipelen in mij. En wat een hechte gemeenschap wordt dat. Hoog voorrecht, Maria. Grote gunst van de Heere. Gemeente, zet er nou eens tegenover. Mag ik dat doen? Ja, dat moet ik doen van mijn zender ook. Als je nou de Vader niet kent. Als je nou de Heer Jezus niet kent, wat ben je dan arm? Hebt u veel bezittingen? Ja, zegt u, ik heb een best bankboekje nog. Ik ben niks bang voor de recessie. En ik heb een huis en ik heb een auto. En misschien heb je nog veel en veel meer. Maar als je nou de Heer niet hebt. Jongelui. Als je nou onverzoend met de Heer leeft. Roep dan toch dat bloed van de Heer Jezus in over je leven. Dat de schuld van jou en mij bedekken mag. En vraag toch af of je uit je zondegraf mag opstaan. Want je moet sterven voor God. Straks moet je sterven en de Heer ontmoeten. En je kan de Heer niet ontmoeten. Als je niet in Christus begrepen bent. En als je niet verzoend bent met de Heer. Als je toch totaal geen last hebt van je zonde. Word dan wakker, gemeente. Want u leeft zonder God en zonder Christus. En u gaat regelrecht naar de eeuwige dood. Gemeente, dat kan niet ernstig genoeg gepreekt worden. Zoals ook niet heerlijk genoeg de graden gaan uitgeschilderd worden. Dat is nog veel moeilijker, vind ik. Maar als we nou niet meer de waarschuwingen willen. Als we dat nou niet meer willen, waarom willen we dat nou eigenlijk niet? Ik kom in de kerk om niet gewaarschuwd te worden, denkt iemand. Oh nee. Ik kom bij de dokter en de dokter zegt, je zou toch wel eens wat rustiger aan kunnen doen, broeder. En ik zou niet al te vet meer eten. Enzovoort. En ik zou op tijd mijn rust nemen. En ik zou ook eens naar, nou, ook eens tijd nemen voor je gezin. Ah, nou ja, noem maar. Nou, ik denk dat de meesten nog meer naar de dokter luisteren dan naar de dominee. Voelt u? We luisteren eerder naar mensen dan naar, eigenlijk, dominee er maar even tussenuit, naar de Heere. De grote arts zegt, pas op, je hart klopt straks een keer niet meer. Dan moet je voor mij verschijnen. En dan? Schaamt u dus niet om te roepen tot de Heer. En vraag naar de Heer en ze sterkte. Roep zijn genade in. Heer, open mijn ogen dat ik zie in wat voor verschrikkelijke toestand ik ook op tweede paasdag verkeer. Als een dode ben ik, Heere. Maar nou de voorrecht. Dus de ene kant. En ik ga weer naar die andere kant. Die heerlijke zijde. Die geldt voor hen die de Heere vrezen. Gemeente. Groot voorrecht. Wat voorrecht. Ziet. Kent u die tekst? Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Ik heb al gehad bij catechisatie dat iemand tegen me zei in een andere gemeente. U hebt het maar over. U noemt een keer het woord kinderen van God. Maar is dat wel een Bijbels woord? Nou zeker wel. Hier. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. 1 Johannes 3 vers 1. En daar moeten we wel bij opletten op de volgorde. Dat komt nu. Wat is ook weer de volgorde? Nou, mijn Vader en uw Vader. Mijn God en uw God. En daar moeten we ook nog het een en ander over zeggen vanuit het woord van de Heer. Kijk, Jezus is de Zoon van God. Van nature. Zondag 13 moet u maar lezen thuis. De eeuwige Zoon van God. Maar die kinderen van God, die waren eerst kinderen van de boze, kinderen van Satan. Ze zijn omgezet door de krachtige werking van de geest en ze werden tot kinderen Gods aangenomen, geadopteerd, adoptie. God is hun vader geworden om Christus wil. Dus, er is afstand. Het is niet zo dat de Heer Jezus zegt, ik vaar op tot onze vader. Nee, er blijft hoog respect voor Jezus. Voelt u? Jezus wordt niet iemand voor mij dat als mijn vriendje. Sommigen praten over God alsof hun vriendje is. Het is wel de vriend van God, Abraham, ja, maar hij zegt, ik onderwind mij om tot u te naderen. Voelt u de heilige schroom? Kijk, en dat mag niet weg, gemeente. Dus er is intimiteit, maar tegelijkertijd ook hoogachting. Nou, dat zit ook in die woorden, mijn God en uw God, mijn vader en uw vader. En dankzij mijn zoonschap kan u, jij, wie ook maar die de Heere vreest, delen in dat kindschap. Dat is een geschenk uit enkel genade. Duizelingwekkend groot, een man, een vrouw voor de goot, wordt opgenomen bij de Heere door de oudste broeder. Nou, dat is onvoorstelbaar. Dat is niet in te denken. Daar is ook de eeuwigheid voor nodig. En die troost, die troost, ja, troost is herademen. Die troost mag je nou brengen. Maria, jij mag naar de discipel gaan. Is dat geen verwaardiging? Ga jij nou deze discipel die straks uit moeten gaan om dat te verkondigen, die mogen dat uit jouw mond horen en zij gaan straks, mag ik zo met eenvoud zeggen, de preekstoel op. Maar ze hebben het uit jouw mond gehoord. Is dat niet groot? Geweldig, hè? Wat waren ze bedroefd? Ziet u ze zitten achter gesloten deuren? We hebben het niet voor niks nog laten lezen. Ze zaten achter gesloten deuren, want de Heer Jezus was nog niet ontmoet. En dan mag zij gaan brengen. Dus heeft die boodschap gebracht. Dat is ook nog niet geloofd. Helaas is dat nog niet gelijk geloofd. Maar toen de Heer Jezus kwam achter gesloten deuren. Toen hij er kwam. Toen hebben ze gezegd. Ah. Dat heeft Maria Magdalena ook al gezegd. Namens Jezus. En zij mag zeggen. Wees niet bedroefd. Want mijn vader is uw vader. En mijn God is uw God. Wij zijn één grote familie. En dat is verworven door mijn bloed en wonden. De borg en middelaar, Jezus Christus, staat centraal en hij verwijst weer door naar zijn vader, ziet u wel? Dus een christocentrische preek wil niet zeggen dat de vader niet aan bod komt. Wel zeker ook, want de vader is de grote uitdenker van alles, in de raad van God. Maar gemeente, dat is dus iets van dat vaderschap in de onderscheiding van mijn vader en uw vader. Zo zegt de Heer Jezus. En nu is het enige grond dus om hem vader te mogen noemen, niet dat ik gedoopt ben. Ik ben gedoopt en daarom mag ik hem vader noemen. Ik heb zo'n bijzondere ervaring, dominee, gehad. En mag ik eens vragen? Ja, ik mag hem vader noemen. Maar hebt u daar bij de Heer Jezus nodig? Of wel, nee. Dat is buiten de Heer Jezus om. Dat is niet Bijbels. Dat is niet Bijbels. Voelt u? Ik probeer nu zogenaamd een pastoraal gesprek te hebben. Hè. Je kan mensen hebben die hebben zo'n topervaring. Weet je wel, zo'n topervaring. Zo'n mega-ervaring, zegt de wereld. Nou, dan heb ik de Vader ontmoet. Heb je daar de Heer Jezus bij nodig? Wel, nee, dat kan niet, meten. Dat kan helemaal niet. Dit lees ik helemaal niet. Met de beide benen alstublieft op de grond blijven. De enige grond om een vader te noemen is vanuit het borgschap van de Heer Jezus Christus. Dat is de blijvende les. Wat een les om te leren. Dus altijd weer zoeken wij gronden in onszelf. Zelfs in onze ervaring. Zelfs in onze religieuze ervaringen. Maar de toorn van God wordt alleen maar afgelegd in het volbrachte werk van Jezus. Ik voor u, weet u wel, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wij worden alleen nog een keertje door Jezus tot de Vader gebracht en nooit anders. Daar draait het om. Dus zegt iemand, waar draait het nou om? Nou, het zij Paulus, het zij Apollos, nou daar draait het niet om. Het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Ja, maar waarom zijn ze alle uwe? Gij zijt van Christus. En Christus is Gods. Voelt u wel? Dus alles wat ik ontvang in het geestelijke leven is te danken aan het werk en de persoon van de Heer Jezus. Dat wil ik nooit vergeten, gemeente. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En buiten Christus heb je gewoon helemaal niks. Al heb je zogenaamd een prachtige ervaring en een heerlijke droom gehad. Maar het kan wel eens een zeebel zijn, gemeente, of een luchtkasteel, voelt u. Mag ik daarvoor waarschuwen? Moet ik toch? Stel je voor dat je daar gewoon op doorgaat. Ik heb dat één keer in mijn leven meegemaakt, weet u wel. Daar heb ik eens een rood omrand schilderijtje van gemaakt. En dan haal ik dat voor de dag en daar leef ik op. Gemeente, ik leef op het werk van de Heer Jezus. Want, dan komt de tekst. Matthäus 11, vers 27, kijk u na thuis. Niemand kent de Vader dan de Zoon. Die het de Zoon wil openbaren. Dus ik ben er volstrekt afhankelijk van de Zoon om iets van de Vader te kunnen verstaan. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Wonderlijke vreugde van de ware broederschap vanuit het werk van de Heer Jezus. Op tweede paasdag mocht ik dat uit zijn mond horen, zegt iemand. Beleeft u dat? Die vreugde in de Heere, die vreugde heeft Maria Magdalena mogen beleven om dat door te geven. Heere, dank u wel dat u nog aan mij werken wilt. Dank u wel, Heere, dat u mij duidelijk gemaakt hebt dat het niet blijft bij het oude. Dat ik niet alleen Jezus heb voor het leven, want als ik Jezus alleen heb voor het leven, dan ga ik sterven en dan zonder Jezus. Maar ik hoef niet zonder Jezus te sterven, want hij is, mag u het zeggen, mijn borg en middelaar. En ik leg mijn hoofd neer op zijn volbrachte werk. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Dat hij mijn oudste broeder is die de toegang verleent tot de Vader. Tot het vaderhart van God. Tot het vaderhuis van God. Wat een vreugde om in te gaan in de vreugde des Heeren. En hem te verwachten met opgeheven hoofden uit de hemel. Wat arm. Als je alleen maar leeft voor het hier en nu. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. En eventueel mag ook de Heer er af en toe nog bij komen. Ach, wat arm. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw gebonen op reis mij niet ontbreken. Maar Heeren, de hemel is ontsloten. Nee, als ik zie op mezelf kan het nooit. Dan moet ik inderdaad beleiden, dan kom ik er niet. Maar Heere, geef mij de geloofshand uit te strekken naar de Heer Jezus. En op zijn werk te rusten. En te zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kom, Christus. Ja, kom haastelijk. Maranatha. Amen.